Ezechiël, maar dat wist u al een beetje. Ezechiël, dat wist u al. Bijna een moderne vorm van dichtwerk. Ezechiël hoofdstuk 4, vers 9, daar waren we aan toe. Maar ik neem een stukje meer, omdat het alleen maar gaat over oordelen, over dingen die de Heere God toelaat, daar te midden van het volk, ook te midden van de ballingen, om iets duidelijk te maken. Ezechiël 4, vers 9. En Ezechiël neemt tarwe, gerst, bonen, linzen, gierst en spelt, doe ze in een pot en maak er brood van, zolang hij op uw zijde ligt. Dat hadden we de vorige keer, dat hij op zijn linkerzijde lag en op zijn rechterzijde lag. Kortom, dat was de situatie. Maar tijdens dat ze op de linker en op de rechterzijde liggen, lange, lange tijd, 390 dagen. En de spijzen die gij eten zult, zegt vers 10, zal afgewogen zijn 20 sikkels per dag, op vaste tijden. En dat betekent dat de Heere zegt, de tijd die ik nu omschrijf is een tijd van hongersnood. Er is te weinig. Er is gewoon niet genoeg. Het is afgewogen. Het is heel miniem. Het is miniem als het gaat om water. Het is miniem als het gaat om gerst en om tarwe, et cetera. Hij moet het dan gaan bereiden op mensen uitwerpselen. Dat vindt hij dan een beetje te bar. En de Heere God zegt, nou oké, dan mag je ook uitwerpselen van runderen gebruiken. Vers 15. Rundermest in plaats van mensenmest. Dat was al een soort tegemoetkoming van de Heere. Het is dus eigenlijk nog erger dan Ezechiël ondervond. Dan in hoofdstuk 5. Mensenkind, neem een scherp zwaard en maak dat gij gebruiken moet als het scheermes van een barbier. En beweeg het over uw hoofd en over uw baard. En neem dan een weegschaal en verdeel de haren. In 3 stukken werden de haren van Ezechiël verdeeld. Ook weer om iets aan te duiden, zo gaat het gebeuren. Een derde deel heeft dat probleem, een ander deel heeft dat probleem en een derde deel heeft dat probleem. Dat is hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6, vers 8, maar, zegt de Heere, hoe het ook gaat en hoe moeilijk het ook zal zijn, ik zal een rest doen overblijven, 6 vers 8, door het enigen van u aan het zwaard ontkomen. Onder de volken zullen wonen, wanneer gij in de landen verstrooid wordt. Dan zullen onder de volken, naar wier gebied gij gevankelijk zijt weggevoerd, uw ontkomenen aan mij denken. Als ik hun ontuchtig hart verbroken heb. Dus door die moeilijke tijd heen, door die grote nood heen, komen ze dan toch dichter bij de Heere. Ze zullen dat denken aan de Heere opnieuw gaan beleven, dat gij, zegt vers 9 middenin, dat van mij is afgeweken, dat hart is van hem afgeweken. En hun ogen, die overspelig naar hun afgoden lonkten, dan zullen zij van zichzelf walgen om het kwaad dat zij in al hun gruwelen gedaan hebben. En ze zullen weten dat ik de Heere niet zonder grond gezegd heb hun dit onheil te zullen aandoen. En dan in hoofdstuk 7 laat de Heere iedere keer zeggen, het komt, vers 7 van hoofdstuk 7. De doem, het oordeel dus, komt over u. Vers 10. Zie de dag, zie het komt. De doem, het oordeel, voltrekt zich. Dan vers 12. De tijd komt, de dag nadert. Vers 14. Blaast maar op de trompet en maakt alles gereed dat er echt een. Er is echt een niemand die ten strijde trekt. Dus de kracht ontbreekt totaal. En dan komt vers 8, daar wil ik dan mee hoofdstuk 8, daar wil ik mee afsluiten. In het 16e jaar, in het 6e maand, op de 5e van de maand, toen ik in mijn huis zat en de oudsten van Juda voor mij zaten, viel daar de hand van de Heere op mij. En ik zag en zie, daar was een gedaante als van vuur, vanaf wat op zijn lendenen leek naar beneden was vuur, en vanaf zijn lendenen naar boven had het de aanblik van een lichtgloed, schitterend als metaal. Dezelfde uitdrukking als lichtmetaal uit hoofdstuk 1, dat is Gasmalim, die hele bijzondere uitdrukking van een hemelwezen. Goed, ook nu wordt dat dus zichtbaar. En een hand, hij strekte iets uit, vers 3, dat de vorm had van een hand en greep mij bij een lok van mijn hoofdhaar. Toen hief de geest mij op tussen de aarde en hemel en bracht mij in gezichte Gods naar Jeruzalem, bij de ingang van de binnenste poort die op het noorden uitziet, waar het afgodsbeeld zich bevond, het voorwerp van naijver, dat naijver opwekt. En zie, daar was de heerlijkheid van de God van Israël, gelijk aan de verschijning die ik in het dal gezien had. Hij zei tot mij: mensenkind, richt uw blik naar het noorden. Toen richtte ik mijn blik naar het noorden en zie, ten noorden van de poort bij het altaar stond aan de ingang dat afgodsbeeld, het voorwerp van naijver. En hij zei tot mij: mensenkind, ziet gij wat ze doen? De grote gruwelen die het huis Israëls hier bedrijft, zodat ik ver van mijn heiligdom moet blijven, maar nog meer grote gruwelen zult gij zien. Toen bracht hij mij naar de ingang van de voorhof en ik zag en zie, er was een gat in de muur. Hij zei tot mij: mensenkind, breek toch door de muur heen. Toen brak ik door de muur heen en zie, daar was een deur. Hij zei tot mij: ga naar binnen en zie de boze gruwelen die ze hier bedrijven. Ik ging naar binnen en zag en zie, daar waren allerlei afbeeldingen van gruwelen, kruipend gedierte en beesten, en van al de afgoden van het huis Israëls als graveerwerk op de muur, overal in het rond. En 70 mannen uit de oudsten van het huis Israëls, met Jaazania, de zoon van Safan, in hun midden, stonden daarvoor. Ieder had zijn wierookvat in de hand. En de geurende wolk van het reukwerk steeg op. Hij zei tot mij: hebt gij gezien, mensenkind, wat de oudsten van het huis Israëls in het donker doen, ieder in zijn kamer met afbeeldingen? Want zij denken: de Heere ziet ons niet. De Heere heeft het land verlaten. En hij zei tot mij: nog meer gruwelen die zij bedrijven zult gij zien. Daarop bracht hij mij naar de ingang van de poort van het huis des Heeren aan de noordzijde. En zie, daar zaten vrouwen die Tammuz beweenden. Hij zei tot mij: hebt gij dat gezien, mensenkind? Nog grotere gruwelen dan deze zult gij zien. Toen bracht hij mij naar de binnenste voorhof van het huis des Heeren. En zie, aan de ingang van de tempel des Heeren, tussen de voorhal en het altaar, waren ongeveer 25 mannen met hun rug naar de tempel des Heeren en met hun gezicht naar het oosten. En zij bogen zich in de richting van het oosten neer voor de zon. Hij zei tot mij: hebt gij dat gezien, mensenkind? Was het voor het huis Juda nog niet genoeg om de gruwelen te doen die zij hier bedrijven, dat ze ook het land met geweld vullen en mij telkens weer krenken? En zie, ze houden een wijndrank bij hun neus, daarom zal ik in grimmigheid met hen handelen. Ik zal niet ontzien en geen deernis hebben, al roepen zij met luide stem aan mijn oren, toch zal ik naar hen niet horen. Tot zover. Maar het is niet een heel positief verhaal. Het is niet van God is liefde en God is genadig en we zitten helemaal gebeiteld bij de Heere. De Heere is goed en hij zorgt voor ons en hij helpt ons en hij tilt ons en hij draagt ons en hij vergeet ons nooit. Al die dingen kennen we een beetje en die zijn waar. Want de Heere vergeet je nooit. Hij tilt je ook echt. Hij draagt je echt. Hij zal er zijn voor je. Zo is de Heere. Maar de Heere gaat een stukje verantwoording afleggen van zijn handelen. In dit stuk. De Heere zegt: ik zal je tonen waarom ik jullie nu in ballingschap heb laten gaan. Waarom jullie nu in Babel zitten. Waarom jullie in een vluchtelingenkamp zitten. Ik ga jullie vertellen waarom het zo moeilijk is om aan voedsel te komen. Nou, je kunt je voorstellen, als je vandaag beelden ziet van de vluchtelingenkamp, dat ze daar mopperen. Ze hebben geen water. Heel schaars. Ze hebben niks te eten. Heel schaars. Ja, en de vluchtelingenhulp, die komt ergens in de haven aan. En dan zijn er een paar gehaaide handelaren. En die pikken die balen meel in of zo. Weet je, dat zie je vandaag voor je ogen. In zo'n vluchtelingenkamp was niets te eten. In zo'n vluchtelingenkamp was niks. Ja, een deel had daar last van. En een ander deel had daar last van. En een derde deel had daar last van. De haren in drie porties verdeeld. Kijk maar, kijk maar, kijk maar. Je ziet het eigenlijk vandaag toch ook terug. En de Heer zei: maar waarom is dat nu zo? Niet omdat ik mijn volk vergeet en ook niet omdat ik ten einde raad ben, uiteindelijk niet meer handel, want ik breng een rest terug. Dus hij zegt in dit stuk, midden in het stuk van ellende en toestand en hongersnood en schaarste en moeite en verdriet: ik breng een stuk terug. Er zullen een aantal mensen terugkeren. Die zullen in hun hart geraakt worden en die zullen verlangen krijgen en die zullen echt opnieuw naar mij, de Heere, gaan vragen. Dat is waar. Maar het is een enorme verantwoording. De Heer hoeft het niet te verantwoorden. Hij hoeft niet te zeggen waarom hij een aantal dingen doet. Dat doet hij toch, want hij zal geen ding doen of hij maakt dat bekend aan zijn knechten, de profeten. En Ezekiel is zo'n profeet. Het wordt dus aan hem meegedeeld waarom de Heer het doet. En de climax van dit stukje tekst is dat er eigenlijk 5 punten zijn waarvan de Heer zegt, ik zal het je tonen, ik zal het je laten zien. Daarom kan ik niet anders. En die 5 punten, die we allemaal vonden in hoofdstuk 8, ik zal ze nog een keer opnoemen. Er was een afgodsbeeld aan de noordkant. Er was een gat in de muur. 3. Er was allerlei graveerwerk. Ergens in een soort binnenkamer hadden ze allemaal afbeeldingen gemaakt van alle afgoden, van hun idee over. Er waren vrouwen ten vierde die Tammuz beweenden. En ten vijfde, ze stonden met de rug naar het altaar en ze bogen zich in de richting van de zon. Dat zijn de 5 dingen die de Heere aanvoert om te vertellen waarom hij zo handelt. Waarom die situatie zo verschrikkelijk is, zo moeilijk is, zo zwaar is. En het merkwaardige is dat dat vandaag misschien wel hele belangrijke lessen zijn. Dat geloof ik ook. Want het is nooit een soort woord van de Heere op zich, hè. Profetie heeft altijd te maken met de openbaring van onze Heer Jezus. Altijd. Dus als de Heere een stukje verantwoording geeft, dan is dat ook voor vandaag heel erg belangrijk. En ik geloof dat je diezelfde dingen vandaag wel eens zou mogen overwegen. Hoe komt het dat er zoveel schaarste is onder het volk van God? Hoe komt het dat mensen zeggen, we krijgen nooit meer iets te eten? Heb ik het dan over boterhammen, over aardappelen? Nee, dat gaat in Nederland redelijk goed. Maar onder het volk van God is honger. Je staat perplex. Gisteravond zei mijn vrouw aan het eind, zo luisteren wil ik elke zondag wel, maar dit hoor ik nooit. Dat is 1 voorbeeldje van een hele rij van de afgelopen dagen. Maar het is elke week hetzelfde. Waar is schaarste? Onder het volk van God is schaarste. Er is gebrek aan voedsel. We worden een beetje gekieteld en een beetje geaaid. En we worden een beetje opgepept. En misschien moeten we een sprongetje A of een sprongetje B leren. We moeten een programma leren of iets doorzetten, doorvoeren. Maar voedsel is wat anders dan een sprongetje. Je kunt wel zeggen, als mensen honger hebben, dan moet je een soort yoga oefening doen, dan weet je het wel. Nou ja, misschien 1 dag of zo, maar dan krijg je toch weer last van je maag. En dan denk je, ja, maar ik wil toch graag iets eten. Ik bedoel alleen te zeggen, de schaarste die er vandaag is, en de nood die er vandaag is, de zorg die er vandaag is in de gemeenten, zou wel eens ergens vandaan kunnen komen. En daarom is dit stukje tekst ook voor nu een hele belangrijke les. Ezekiel wordt bij zijn haren erbij gesleept. Letterlijk. Er was een hand en die greep hem bij zijn hoofdhaar en hij werd meegesleept door de Heere God. Hij was immers in Irak, in een vluchtelingenkamp bij de rivier de Kebar. En hij wordt meegenomen en de Heere God zegt, ik zal met jou eens in Jeruzalem, in het huis van mijzelf, in het huis van de Heere gaan kijken. En dan zal je tonen waarom ik daar niet langer kan zijn. Ik zal je duidelijk maken waarom ik wegging. En waarom jullie hier in ballingschap zijn. Waarom jullie in de schaarste zitten. Terwijl het land overvloeiend zou zijn van melk en honing. Maar jullie hebben niks. Er is toch iets mis? Als je van een land overvloeiend van melk en honing nu zit in de schaarste, dan is toch iets mis? En dat is niet zomaar gekomen, omdat het toevallig een jaar droog is. Daar zitten hele duidelijke lijnen in. En Ezekiel wordt meegenomen door de Heere. En hij ziet in Jeruzalem dezelfde glorie, dezelfde schittering, dezelfde grootheid van onze Heer, zoals hij dat zag. In hoofdstuk 1, weet je wat, toen zag hij die troonwagen, die mobiele troon van de Heer. Nou, dat ziet hij hier weer. Met andere woorden, het gaat om dezelfde Heer. Die is onveranderlijk. Die is dezelfde, de onveranderlijke. En dan zegt de Heer, kijk maar eens daar en kijk nu eens naar wat daar gebeurt. Een voorwerp dat de naijver opwekt. Een soort afgodsbeeld. Ik weet niet of ik dat ooit hier gezegd heb. In de nadagen van de koning, en dat gaat dus direct vooraf aan het boek Ezechiël. Hè? Ik veronderstel dat je dat een beetje op een rij hebt. Maar er waren eerst richteren en rechters. En daarna kwam Samuel en in de Samueltijd kwam Saul, de eerste koning. En toen kwam David en toen kwam Salomo. En toen splitste het rijk zich in twee stukjes. Twee stammen en 10 stammen. En toen kreeg je koningen. Dat is zo, zijn ook de boeken van koningen. 1 koningen, 2 koningen. 1 kronieken, 2 kronieken. Het gaat over koningen, de tijd van de koningen. Maar in de nadagen van die koningen ging er iets mis. En pal daarna, in de tijd van de koningen, bij de laatste koningen, werden ze al weggevoerd in Babel. Dus Daniel en zo, en Ezechiël, zijn weggevoerd toen er nog een koning was in Jeruzalem. Met andere woorden, het gaat echt om de nadagen van die koningen. Maar in de nadagen van die koningen was een koning, Achas, zoek het op, computer intoetsen, je kunt googlen. Je hebt zo'n ding. Maar wij hebben een soort computer in ons hoofd misschien. En in onze Bijbel. Maar zoek het op. Die koning Achas, die zat behoorlijk klem. En die ging naar Damascus, naar de koning van het noorden. Dat is even de taal van de schrift hoor. Maar goed, laat dat maar hangen. En die vond dat het altaar in Damascus veel mooier was dan het altaar in het huis van de Heer. En die heeft dat altaar uit Damascus laten namaken door zijn timmerman. En die heeft dat altaar uit Damascus uiteindelijk in het huis van de Heere gezet. In het altaar van de Heere aan de kant geschoven. Heeft het niet helemaal afgedankt, maar heeft het weggedrukt. Hij zei, nou ja, ik wil er best eens een keer daarnaar luisteren en daar zijn. Maar dit is het altaar voor de Heere. Terwijl het een afgodsaltaar was uit Damascus. En de Heer heeft dit zo hoog opgenomen, dat in die tijd al het huis des Heeren dichtging, de lampen uitgingen en dat de deuren gesloten waren. En hij zegt in Hosea, ze hebben mij aan de kant geschoven. Het is niet een kwestie van, laten we een keer een nieuw modelletje van altaar krijgen, zonder meer. Het is de Heere aan de kant schuiven. De Heere had gezegd, dit is mijn altaar, dit is mijn tafel. Zo noemt de Heere dit, zijn tafel waar hij at en waar hij anderen uitnodigde om met hem te eten, waar hij omgang had met hen. We kennen dit al, als we samen iets eten, ja, dat is ook een vorm van harmonie, van gemeenschap hebben, van delen. Nu, dat bedoelde de Heere, ik heb hier een tafel en aan die tafel eet ik en jullie mogen met mij eten aan mijn tafel. En we mogen samen delen, we mogen die harmonie, die fijne sfeer, die omgang, die vertrouwelijke omgangssfeer, die mogen we kennen. En toen zei die Achas, ja maar dat altaar uit Damascus is veel leuker. Hij heeft bovendien de ingang van het huis des Heren verlegd. Hij vond dat maar niks. Want als de koning van Damascus in Jeruzalem op bezoek kwam, dan moest er toch een appetijtelijke ingang zijn. Dat moest iets leuker, dat moest eerst iets opgeleukt worden, zo heet dat vandaag. Nou, dat heeft hij gedaan. Van alles gedaan om die koning van Damascus een beetje te paaien. Maar ondertussen, zegt de Heer, ben ik aan de kant geschoven. Zie je wel wat er gebeurt? En hier komt, mag ik het heel zeggen, de echte reden uit de mouw. Ik wil bewust niet zeggen een aap uit de mouw, dat klopt natuurlijk niet. Maar de echte reden van, zie je, hier hebben ze mij gekrenkt. Ik had een tafel, ik had een plekje waar ik met jullie kon eten. En jullie schuiven dat plekje weg en je zet er iets anders voor in de plaats. Zo gebeurde dat toen. En de Heer zegt, ik neem dit heel erg hoog. Zal ik het eens voor vandaag zeggen? Het altaar is de plaats waar het offer is gebracht. Als vandaag het kruis van de Heer Jezus niet meer het centrum is in de gemeente, als het niet meer echt gaat om de Heer Jezus, en we denken nou, we moeten toch ook de zaak zo maken dat de wereld binnen kan komen. Dat de koning van Syrië, ik hoop dat dat taal overkomt hoor, dat bruggetje er is. Dat de mensen, dat die koning van Syrië, maar die moet een beetje binnenkomen. Dat moet ook appetijtelijk voor die lui zijn. Je kunt toch niet zeggen, mensen van buiten kom bij ons. Ja, dan ga je het ook een beetje opleuken. Een beetje vrolijker maken. En misschien een beetje veranderen. Alsof je een bankstel in plaats van aan de linkerkant, aan de rechterkant in je kamer zet. Dat baffert mij. Maar dit gaat om wezenlijke dingen. Als het kruis van de Heer Jezus niet meer het centrum is in de gemeente, zal ik het aanscherpen, als het offer op het altaar niet meer het centrum is in de gemeente, dan zegt de Heer, dan kan ik er eigenlijk niet meer zijn. Dat is niet meer mijn tafel, dat is jullie tafel. Dan hebben jullie er iets van gemaakt. De Heer noemt het altaar zijn tafel. Het merkwaardige is dat Paulus die uitdrukking gebruikt in het Nieuwe Testament om het avondmaal aan te duiden. Avondmaal mag je eten aan de tafel des Heren. Dat is dezelfde uitdrukking, de tafel van de Heren. En daar gaat het over het kruis, daar ging het ook over vanmorgen. We hebben daar naar gekeken hoe de Heer Jezus daar aan het kruis nog een keer uitgejouwd werd. Daarvoor al en onderweg daarheen al en daar op het kruis nog een keer. Iedere keer een nieuwe golf van narigheid over hem. Uitdaging. Maar als het kruis van de Heer Jezus niet meer het centrum is in de gemeente, dan kan ik u voorspellen dat er hongersnood komt. En dat is al lang zo. Dan gaat het over hoe je moet staan ten aanzien van het Midden-Oosten, hoe je het Palestijnse vraagstuk moet bezien en hoe je dit en hoe je dat allemaal moet inkleuren. Daar gaat het dan over. Allemaal aardige dingen. Maar het heeft niets met het kruis te maken. Het is een beetje te scherp misschien, een beetje te pittig. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat dit oude van Ezekiel 8 vandaag heel erg actueel is. Heel erg. Het gevolg is dat het volk van God verloren gaat door gebrek aan kennis. Dat is het gevolg. Het is zomaar gebeurd. Het tweede, door Ezekiel gezien, de Heer heeft hem meegenomen, heeft hem een soort rondleiding gegeven daar in zijn tempel, bij zijn hoofdhaar erbij gesleurd, letterlijk bij de haren erbij gesleurd, nog een keer die uitdrukking. Maar goed, meegenomen, en daar zit een gat in de muur. Dat was het tweede. De Heer had gezegd, en je kunt het 1000 keer symbolisch vinden, maar als ik mijn huis heb, tabernakel zo begonnen, dan moet er om die tabernakel een omheining zijn. En in die omheining zit maar één opening. En dat is aan de oostkant, dat is de officiële opening. En de Heer zegt, dat is de ingang. Geen tweede ingang, geen alternatieve mogelijkheden. Eén deur. En de Heer Jezus zegt, en ik ben die deur. Maar vanaf het moment dat je zegt, ja, maar we moeten toch proberen een soort achteromweggetje te krijgen, dat is een beetje Vlaams misschien, of we moeten nog een soort sluiproute hebben, een gat in de muur, dan zijn er dus twee dingen. De rover kan binnenkomen door dat gat en weghalen. En het tweede is, er kunnen andere elementen binnengebracht worden. Het zijn beide dingen die te maken hebben met een gat in de muur. En het is gebeurd toen. Dingen zijn weggehaald, letterlijk weggehaald. De schatten van het huis des Heren zijn meegenomen. En er zijn andere elementen, andere invloeden binnengekomen. Is dat vandaag nog mogelijk? Ja. Waarom zou dat nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel neerdalend in de toekomst een grote en hoge muur hebben? Nou, om te zeggen, kijk, dit is de Heere. En er komt niemand bij. Geen enkel stukje ongerechtigheid komt binnen. Wordt letterlijk gezegd. Niets komt binnen. En er is ook niets uit weg te nemen. Het is absoluut voor hem. Geheel voor hem. Voor de Heer Jezus. Als we vandaag een gat in de muur hebben. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat anderen iets kunnen binnenschuiven. Ik kom daar straks op terug. Want het vervolg van een gat op de muur is dat er dus ergens onderaardse kelders en ruimtes zijn waar je van alles kunt tegenkomen. Nou, dat is binnengekomen. Maar er kan ook van alles weggekaapt worden. Ik ben heel, heel erg ongerust over wat er vandaag allemaal weggeroofd wordt. We zitten allemaal nog vers in de gedachte van schepping of evolutie. Is het nu zo erg? Nou, je mag best een theorie hebben, A of B. Maar waar gaat het eigenlijk om? Het gaat om iets weg te halen. De zekerheid die we hadden, moet weg. En dan komt er een mevrouw die promoveert in Nijmegen aan de universiteit. Dat is anderhalve week terug. En die gaat ineens ontdekken dat het woord scheppen niet past. Dat het woord scheiden beter is. En God schiep niet, maar God scheiden. Nou, alle kranten hebben dit overgenomen. De christelijke krant uiteraard. Maar ook, ik heb het in de Telegraaf gelezen. Ik heb het in Tubantia. Dat is een van de hele belangrijke kranten in het oosten van ons land. Overal stond het in. Heeft overal gestaan. In het Nederlands Dagblad, christelijke krant, stond een heel waardevol artikel daarover. En daar stond dat professor Dr. Arie Noord zei, in 1934... mijn vader en moeder waren net getrouwd, denk ik. 37 ben ik geboren, dus het is echt heel lang geleden. Maar goed, in 1934 heeft Arie Noordzee een proefschrift geschreven en die is daarop gepromoveerd over datzelfde woord, notabene, over dat scheiden. Dus eigenlijk had je moeten bellen met Nijmegen, met de universiteit, van alsjeblieft laat die promotie niet doorgaan, maar dat is niet nieuw. Het is al lang een keer vastgelegd. Maar die kwam tot een andere conclusie, merkwaardig genoeg. Die dokter, professor later dokter Arie Noordzijn, heeft gezegd dat inderdaad dat woord scheiden kan worden gebruikt. Maar er is iemand die scheidt. Dus niet negatief ten aanzien van de schepping of ten aanzien van de schepper. Je kunt dat woord wel gaan bestuderen. En misschien zegt dat God inderdaad een aantal dingen wegdeed, althans naar het tweede plan schoof, scheiden, maar daar iets bijzonders uit tevoorschijn liet komen. Dus het is helemaal geen aanval, maar het is nu gelanceerd als een aanval en er wordt weer iets weggepikt. Praten over de Heer Jezus is langzaam uit. Praten over God mag nog, want daarmee strijd je niet tegen de haren van de islamieten in. Israël is al lang weggeroofd. Gods plan met Israël is weg. En dat gaat met een enorme vaart. Steeds maar verder. En preken over Israël, die zijn uit. Die zijn helemaal uit. Daar horen de mensen nooit meer iets over. En dus horen ze nooit meer iets over de toekomst van de Heer Jezus in Jeruzalem. Het is allemaal al weg. Het is allemaal door een gat in de muur, langzaam maar zeker, eruit gepeuterd. Het is weggeroofd. Een gat in de muur. We zitten daar middenin. Het gevolg is schaarste, moeite, te weinig eten, zorg, onrust, onlust, toestand in de kerk. Het is allemaal hetzelfde. Je zag het toen en je ziet het nu. Maar door een gat in de muur komen we ook bij dat derde punt in Ezechiël 8. En dat is namelijk dat er onderaardse gewelven waren waarin allerlei afbeeldingen aan de wanden waren gemaakt. Afbeeldingen, nou ja, je mag hem niet dat woord graffiti gebruiken, dat kan me niks schelen. Je mag het ook een fresco noemen, het is allemaal goed welke titel je erop plakt, het is me dierbaar. Maar in elk geval, er is van alles gebeurd om die muren te voorzien van afbeeldingen, van dieren, maar ook van afgoden. En daar staan ze voor. De oudsten van Israël met hun vuurpannen, met hun reukwerk, met jouw vuur, en daar werd reukstof opgelegd. En ja, nou ja, dat, je ziet het wel, je ziet wel eens, hè, zo'n reukpannetje aan zo'n kettingje. En daar wordt dan even reuk binnen geschoven. Nou, zo staan ze daar voor hun afbeelding. Dit is mijn God. Zo zie ik God. En daar staat een tweede naast. Ja, maar zo is het eigenlijk. Dit is mijn God. En daar staat een derde. En ze hebben allemaal hun eigen visie. 25 van die mannen. Ze zijn gewoon bezig daar. Een hele horde. In het huis des Heren. Door een gat in de muur is er niet alleen iets weggehaald, maar is er ook iets binnengekomen. En daar zitten we mee vandaag. Van alles. Nu moet ik oppassen misschien om niet te katterig en niet te scherp te worden. Maar ik wil je echt zeggen dat er van alles is binnengeschoven. En zo moeten we de Heren dienen. En we vliegen van de ene charismatische ontwikkeling naar de andere charismatische ontwikkeling. Elk jaar een nieuwe. En we moeten die navolgen. En die dan. En ja, maar hij doet wonderen. En daar is grote zegen. Zo gaat het ongeveer. En het antwoord moet zijn, nee, we moeten bij hem zijn. Hoe komt het nou omdat het altaar aan de kant geschoven is? We zetten de wissel om, door wat anders, door nieuwe elementen binnen te brengen. En we gaan de Heer aan de kant schuiven. En omdat wij echt hebben toegelaten dat er gekaapt werd, dat er geroofd werd, dat er gestolen werd, dat er uit het huis des Heren werd weggehaald, de kostbare dingen van het huis van God, die zijn weggehaald, en er komen andere dingen voor in de plaats. De duivel is best handig. Hij is handig om je alternatieven aan te bieden. En daar gaan we. En ik sta perplex. Vanaf het moment dat je, laat me zeggen, een lezing houden en je probeert iets te vertellen over de Heer Jezus, doe ik het elke avond nog. En dan krijg je reacties van, dit horen we nooit, dit hebben we niet. Ja, maar, wat vindt u van die? En dan komt er een naam. Of, wat vindt u van die beweging? Dan is er een soort groep aangeduid. Ik dacht dat Trin alleen maar in Nederland bekend was, maar ik was gisteravond nog in België. En nog weer een naam. Wat vindt u van die naam? En naam en duiding. Dan moet ik het allemaal vertellen. Ik heb me daarmee bezig gehouden. Toevallig was dat een bekende vraag voor mij. Dit kan niet. Het gaat niet meer over de Heer Jezus. Het gaat over mijzelf. De mens zelf staat centraal. Het gaat over het kietelen van elkaar. En over het welzijn van ons. Maar het gaat niet meer over de glorie aan hem. Dat is weg. Het altaar is al verschoven. Een gat in de muur heeft ervoor gezorgd dat we een aantal dingen kwijt zijn. Maar er zijn andere dingen binnengeschoven. En die andere dingen die hebben allemaal te maken met mijzelf. Daar staan ze. En sommige dingen zijn misschien helemaal onduidelijk. Want je kunt dit ook nog uitleggen van, ja, maar dit was ergens onderaards. Dit was onder de oppervlakte, zou ik maar zeggen. Je kon het niet zo zien. Je moest wel naar die gewelven gaan. Want daar, nou, dat is het ook misschien. Soms zie je het niet eens helemaal helder direct. Dan moet je misschien iets dieper kijken, iets verder kijken, in de ziel van die mensen kijken. Om erachter te komen, als ze dat opschrijven, dan heb je tenminste iets. Om erachter te komen wat er aan de hand is. Hoe zou het komen dat er zoveel hongersnood is? Hoe zou het komen dat er schaarste is? En dat er oordelen zijn vandaag? Als je het bevel om mij te blijven verwachten bewaart, zei de Heer Jezus in Openbaring 3, dan zal ik mezelf aan jou openbaren. Ik zal je halen en zelfs bewaren voor de uren der verzoeking, voor de schaarste komt. Voor deze oordelen komen, ik zal je ophalen, ik zal je brengen waar ik zelf ben, de Heer Jezus. Het vierde puntje is het moeilijkste misschien wel in deze rij van Ezechiël 8. Dan gaat het over het bewenen van Tammuz. Nou, daar zijn, ik weet niet of je ooit boekjes daarover gelezen hebt, boeken, of misschien raadplegingen gedaan hebt via de sites die beschikbaar zijn. Tammuz bewenen is een beetje moeder-kindcultus, daar kom je ongeveer uit. Ik wil niet een uitval doen naar anderen. Maar de verering van Maria in het Rooms-Katholicisme enorm, enorm belangrijk, is niet vanaf het begin geweest. Alle Rooms-Katholieke historici zeggen, dat is pas in het jaar 300 na Christus begonnen. Dat was er helemaal niet aan het begin. En daarom kan het ook zijn dat Maria een graf heeft in Efeze en een graf heeft in Jeruzalem. Ze gaan het aanpassen. Er wordt iets gezocht om het een soort glans, om een soort status te geven. Maar het is iets van, hoe moet ik het zeggen? Ik hoop dat ik het voorzichtig genoeg kan zeggen. We zijn in feite kwijt wie de Heer Jezus is. Als je de nadruk legt bij Maria, dan kom je bij de mens Christus Jezus uit. En hij is klein geweest. Hij is in de moederschoot van Maria geweest. En Maria is de begenadigde onder de vrouwen. En Maria is een bijzonder werktuig. Maar die heeft nooit de aandacht op zichzelf gevestigd. Nooit. Mij geschieden naar uw woord. Zie de slavin van de Heer. Schitterende uitdrukkingen. Magistraal. Buitengewoon. Een onnoemelijke hoogte heeft zij gehad, gekend, beleefd. Prachtig. Zij wordt in die zin gezien. Maar vanaf het moment dat zij de grote Maria is en het kleine kindje Jezus in haar schoot of in haar armen is of aan haar borst hangt, want dat is het ongeveer, is de nadruk niet meer op het kleine kindje, maar op Maria gekomen. En nu is Maria de moeder van God. Van een klein televisietje, sorry, een bakbeest van televisie, maar een klein programmaatje. Het ging over een kapelletje, een Maria-kapel. Dus die mensen gaan naartoe en bidden dag in dag uit tot Maria. Maria kan helpen bij dit, bij dat, bij een ziekte, bij een zorg, bij een spanning, bij een scheiding van de kinderen die gaan scheiden. Van alles. Niet de Heer Jezus. En dat is niet nieuw. Dat was er al, zeggen historici, in Egypte. Dat is in het Midden-Oosten heel gewoon. En dat blijkt nu nog in India en andere landen te vinden te zijn. Een soort moeder-kind-cultus. Dat is ook niet toevallig ontstaan. Dat is omdat het er was. Er was al iets. En dat is in de kerk een plek gaan krijgen. Dat is gebeurd. Dat is bewenen van Tammuz. Ik hoop dat u mij wilt verontschuldigen, moet ik wel moeilijk zeggen. Maar ik wil niet een aanval doen. Ik wil niet schoppen. Ik vind het heel triest dat de hele horden wel weten wie Maria is en niet meer weten wie Jezus is. Dat hij geboren is, we lazen dat in Lucas 1 vanmorgen. Maar dat hij God de Zoon is, God de Eeuwige, dat weten we niet meer. Ik heb vorig jaar, denk ik, met kerst hier iets over Bethlehem gezegd. Dat was in een kerstdienst. En gezegd dat het woord Bethlehem het eerst voorkomt in het boek Genesis. Waar Jacob met zijn vrouwen Rachel en Lea naar Bethlehem gaat. En waar Rachel haar tweede zoon krijgt. En één zoon was er al, Jozef. En toen wordt de tweede geboren. En tijdens die geboorte is Rachel gestorven. Bij Bethlehem, Ephrata. En daar, waar zij op het laatst nog een naam heeft voor die zoon. Die vroedvrouwen zeggen nog, of vrouwen die zeggen nog, het is een zoon, dus wees blij. En toen noemt ze die zoon Benoni, man of zoon van mijn smart. Ze voelt aan dat ze gaat sterven. En Jacob verandert die naam in zoon van mijn rechterhand, Benjamin. Dus de zoon Benoni wordt op hetzelfde moment veranderd. De zoon van smart wordt de zoon van de rechterhand. Als u toch wilt weten wat Bethlehem betekent, dan heb u de betekenis. Het is de eerste keer dat Bethlehem voorkomt in de Bijbel. Dit is de betekenis. Zoon van smart wordt de zoon van Gods rechterhand. Daar al. Dat is de geboorte van de Heer Jezus. Niet, hij is geen kind gebleven. Alleen in Lucas is de Heer Jezus 12 jaar geweest. Natuurlijk is hij 12 jaar geweest. Ook 11, ook 10. Maar daar wordt het vermeld. Maar in het Johannesevangelie, hij was bij God en het was God. En hij is hier op aarde geweest, het woord is vlees geworden. En hij is God te prijzen tot in eeuwigheid. Vanaf het moment dat je de Heer Jezus verlaagt tot een kind aan de borst van een moeder. Dat is op zich waar. Hij is klein geweest. Hij is geboren daar. Maar dat is niet de enige kant. Er zijn dus meer aspecten. Vanaf het moment dat je daar de nadruk legt, ga je totaal voorbij aan hem die de eeuwige is. En wat zegt de Bijbel daarvan? Ik hoop niet dat het te moeilijk wordt. De Bijbel zegt daarvan, dat is nu typisch de antichrist. Wat is de antichrist? Dat die de vader en de zoon loochent. Dus dat die het God zijn van de Heer Jezus, het samen zijn met de Heer Jezus, loochent. Dat is moeder-kind cultus. Nou, en het vijfde punt in dit boek Ezechiël, in hoofdstuk 8, is dat daar mensen waren die met hun rug naar het altaar stonden en de wijsheid zochten in de methodes van het oosten. Ze bogen zich in de richting van de zon. Nou, een hele tijd terug was het helemaal in om te mediteren. Toen werd gezegd, als stille tijd, nou dat is een yoga-uitdrukking, dat moet je me niet meer gebruiken, want mediteren is oosters. Transcendente meditatie, yoga, van alles. Sensitivity training. Allemaal termen die we hadden, en die zijn we allemaal kwijt. Bestaat dat niet meer? Ja, dat bestaat nog steeds. Het bestaat nog in alle hevigheid. En het wordt nog beoefend ook. En een beetje manager die doet aan yoga om wijsheid te hebben voor zijn zakelijke beslissingen. En een beetje dit. Nog steeds, het is precies hetzelfde. Ze buigen zich met hun rug naar het altaar in de richting van het oosten, in de richting van de zon. Deze vijf punten, broeders en zusters, waren toen voor God aanleiding om te zeggen, zie je, ik kan hier niet blijven. Ik kan toch niet anders. Dit moet toch karigheid opleveren. Dit is hongersnood, dit is narigheid, dit is ja, verguizing, dit is ballingschap. Dit is de oorzaak, dit is het probleem. In mijn huis. En vandaag, ik durf het, ik wil het voorzichtig zeggen, maar dit is het probleem. Dus dit is geen profetie op zich. Dit heeft ook te maken met ons. Dit is het probleem. En als in een gemeente niet meer het altaar centraal staat, de Heer Jezus het centrum is. Als in een gemeente van alles kan worden weggekaapt. En ze komen binnen. Het is soms natuurlijk fantastisch dat er mensen binnenkomen. Heel recent komen mensen binnen in de gemeente en die, halleluja, prijs de Heer. Maar ondertussen willen ze het een en ander veranderen. Die willen onmiddellijk wat veranderen. De liedjes deugen niet, de manier waarop het gaat deugt dan niet. Moet een beetje van. En die brengen ook andere elementen in. En die schrijven daarover brieven. En die brieven moeten dan behandeld worden op gemeentevergaderingen. Nou, de herrie is compleet en de verwarring is aanwezig. Gewoon heel concreet 2009. Zo gaat het. Dan gaat in de muur. En dan hebben ze hun eigen idee over God. Ja, ik geloof op mijn manier. Dat klinkt heel, heel plausibel, hè? Dat zeggen de mensen in de straat ook. Als je vraagt of, ja, maar niet zoals in de kerk, maar ik geloof op mijn eigen manier. Nou, dat klinkt ook heel aardig, maar het klopt natuurlijk niet. Maar je kunt niet op je eigen manier geloven, het bestaat helemaal niet. Het is echt zo, je moet oppassen met dit soort termen. Je kunt niet op je eigen manier geloven. Het is maar één manier, dat is God geloven. En de Bijbel zegt, niet op je eigen manier, maar zoals ik het gezegd heb. Er gaat in de muur, er gaat van alles weg, er komt ook van alles binnen. En er wordt op een eigen manier geloofd, weet je wel. Nou, dit is nou mijn manier. Een voorbeeld, bouwen van een, of het maken van een gouden kalf in de oude tijd, is hier een voorbeeld van. Dit is uw God, Israël. Waar hadden ze dat vandaan? Nou, uit Egypte hadden ze daar ook gezien. Tammes bewenen met hun rug naar het altaar, niet de wijsheid zoeken bij hem die de wijsheid is, maar de wijsheid zoeken bij de zon, bij de mensen van deze aarde. Als dat gebeurt, gaat het in Israël fout. En als dat gebeurt, gaat het ook in onze gemeente fout. Nou, het is een beetje een zwaarmoedige preek. Maar jij en ik zeggen, Heer Jezus, we willen ons buigen voor u. Wij willen bij u zijn. Wij zeggen, wij hebben een altaar. Zegt de brief aan de Hebreeën. En dat is het kruis van de Heer Jezus. We hebben aan u genoeg, Heer Jezus. We willen geen gat in de muur. Er mag niks weg. Maar we laten ons niets ontfutselen. Maar we laten ook niets binnenschuiven. Wat niet van u zou zijn. En we willen ook met elkaar u zien, Heer Jezus. U uitbeelden. Beelddragers van u zijn. Sappen van u krijgen. We willen het echt van u en van u alleen verwachten. Dat is de insteek. En we willen niet een soort moeder-kindcultus overnemen van, omdat dat in, ja, dat is een beetje plausibel, is aardig. Het gaat ook, gaat erin als koek bij de kersttijd, met een kerststal en met de hele, ik heb geen moeite met kersttijd. Want met hangt nu het hele huis vol met allerlei dingen te maken hebben met een kersttijd. Daar, het zit hem niet in verfraaiing van uw huis, het zit hem in uw denken. En we willen onze wijsheid zoeken bij hem die de wijsheid zelf is, en dat is bij de Heer Jezus. Dan heb je die 5 punten. En als dat gebeurt, dan is er in de gemeente geen hongersnood. Echt niet. Dan is er voedsel volop. Dan is er zegen en blijdschap. Amen. Ik wil graag danken. Onze God, onze Vader, zo willen we bij u komen in de naam van de Heer Jezus. En belijden dat Hij alles is. Dat het om Hem gaat in de gemeente. Dat het om Hem gaat in de toekomst. Dat het om Hem gaat in Jeruzalem. Dat als er een tempel zal zijn in Jeruzalem straks, zoals het boek Ezechiël ons dat nog gaat schetsen, dan gaat het om hem. Dan is hij de enige. Dan is er geen gat meer in de muur. Dan is er geen alternatief. Dan is hij de enige. En nu willen we bidden, of ook wij vandaag in onze eigen gemeente, dit zullen zien. Heel scherp zullen krijgen. Dat we ons niets laten ontfutselen. En dat we ook niet iets aangewreven of binnengeschoven krijgen. Niet van hem. We willen u bidden of we de wijsheid die bij hem zelf is ook zullen zoeken. Vader, dank u wel dat u met uw zegen bij ons bent. Dat u ons nabij bent door uw Heilige Geest. Dat u ons helpen wilt, dat u ons nabij wilt zijn. Ook de komende week, maar ook de komende tijd. Misschien mag ook de gemeente gaan groeien en bloeien. Maar niet ten koste van. En dat willen we ook uitspreken. Vader, dank u wel dat we zo in alles van u afhankelijk mogen zijn. Maar ook de zegen van u zullen ontvangen. Als de Heer Jezus het centrum is, dan worden we gezegend. Dan is er voedsel, dan is er geen karigheid. Dan is er geen afgewogen beetje maaltijd. Dan is er een volle zegen van hem. Dank u wel daarvoor. Amen.